Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik groet jou niet, ik groet haar.
Oh.
Nee, is ook, ik groet jou ook hoor. Ik moet het papier pakken, want het is ook naar aanleiding van vragen die ik wel eens krijg, en dat begrijp ik ook wel. Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen raad weet met de teksten die wij zingen. En die gestalten die wij noemen, die komen uit een andere cultuur, uit een andere tijd. Zo Prajnaparamita en Kuan Yin. En ik hoop dat ik dat met een aantal teksten uit de literatuur die dichterbij zijn, en voor mij ook voor u wat dichterbij kan brengen. En voor mijzelf ook elke keer opnieuw. De hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Er is in de Russisch-Orthodoxe of überhaupt in de Oosterse kerk een traditie, een theologische stroming, waarbij de Sophia vereerd wordt, de wijsheid. Ik weet niet of u dat weet. Daar zijn prachtige iconen van, daar zijn prachtige teksten over. Ik weet niet of het nou op mijn geboorteprentje was of op mijn eerste communieprentje, dat mijn moeder daar een tekst geplaatst had uit de wijsheid van Jezus Sirach, uit het Oude Testament over de wijsheid. En dat begint zo, dat heb ik onthouden, moeder, zo wordt ze aangesproken, moeder van de schone liefde, wijsheid, moeder van de schone liefde, aan jou ben ik bijzonder toegewijd, leid en bescherm mij als jouw eigen kind, zoiets. Het heeft voor mij altijd veel betekend. En wat ik ook zou willen zeggen, en dat kunt u nakijken in het boek Zij is altijd soms, dat Teilhard de Chardin, die kent u wel, hè? Dat is de grote jezuïet, de priester, die wetenschap, evolutie, probeerde een brug te slaan tussen de visie van evolutie en wetenschap in het boek Verschijnsel Mens vooral en religie en mystiek moet ik zeggen. Maar het is misschien minder bekend dat hij ook een hymne geschreven heeft aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Letterlijk zo. Hè? Aan de moeder en oergrond van al wat is. U kunt dat vinden in mijn boek, zei je altijd soms, die tekst staat erin, ik had hem mee willen nemen, maar ben dat weer vergeten. Maar dat brengt het ook misschien dichterbij dat hij daar een eigen hymne over kan schrijven. Daarover. En ten derde, dat is minder bekend, maar in Rusland had je voor de revolutie, zo vanaf 1890 tot 1917, 1920, een periode dat heette de Russische religieuze renaissance. Daar was ineens, na een periode van nogal sociaal gerichte literatuur, die ook heel nodig was, want de armoede en het onrecht was heel groot, kwam daar een periode van opleving van het religieuze. Shestov hoort daarbij, die ik zo vaak citeer en die mijn lievelingsauteur is. Rozanov, ik weet niet of u die naam ooit gehoord heeft, die noemen ze wel eens de Russische Nietzsche, maar die prachtig schrijft over mystiek en religie en vooral, dat is zijn eigen, laat ik zijn eigen inbreng, erotiek en seksualiteit verbindt met mystieke werkelijkheid. Hij heeft ooit de opmerking gemaakt, dus wat er gebeurt tussen een man en een vrouw, een jongen en een meisje aan intimiteit, zou eigenlijk in een kerk, in een kathedraal gebeuren moeten worden, zo heilig is het. En een van de schrijvers in die periode, of een aantal, die hebben zich heel sterk gewijd aan de Sophia. En dat was toen een stroming in Rusland. De sofiologie is echt een hele tendens in de Russische periode, waarin Solovyov, Vladimir Solovyov, die zich zowel als katholiek beschouwde als orthodox en ook wel een beetje als boeddhist, die over alles heen steeg, heeft daar prachtige hymnen over geschreven, over de wijsheid, de Sophia. En onder zijn invloed heeft die hele school in het begin van de 20e eeuw, die literaire school van de symbolisten, heeft dat overgenomen. en vooral de dichter waar ik mijn doctoraat over gemaakt heb, Alexander Blok. En wat hij daarover schrijft, is dat hij zegt, ik heb ooit dat, net als Solovjov dat beschrijft, hij zegt, ik heb het ooit ervaren, maar ik kan er geen taal voor vinden. En ik probeer het. En hij probeert het ook in theologische werken, hij probeert het in gedichten, maar hij zegt er elke keer bij, lees dit alsjeblieft cum granu salis, met een korreltje zout. En dat vind ik eigenlijk ook wel ontroerend, dat hij over zijn diepste mystieke ervaringen zegt, kijk uit, want zodra ik het verwoord, ga ik de mist in. En dat is met Alexander Blok ook. Maar wat hij daarover schreef, ik was toen ik met mijn doctoraat bezig was, zo daardoor geraakt, dat het, ik zo oorspronkelijk over een vijftal schrijvers mijn doctoraat samen schrijven, over die hele club symbolisten, maar ik heb hem beperkt, omdat ik zo geboeid was door Alexander Blok, tot zijn poëzie. En ik wil daar gewoon wat fragmenten van voorlezen, want dat is verlangen, dat is hunkering, dat is afwezigheid, dat is twijfel soms. Hij heeft ook hele periodes dat hij schrijft dat dat prachtige beeld wat hij heeft lijkt te verdwijnen of zelfs donker te worden. Het gaat door allerlei fasen heen. Maar tot het laatste in zijn leven, vooral vlak voordat hij sterft, enkele dagen, heeft hij nog gezegd, ik heb toch één keer in mijn leven dat zo sterk ervaren. Dat was wezenlijk, dat was echt. Dat was het heiligste wat ik ooit ontdekt heb. Daar heb ik mijn poëzie over geschreven. En hij noemt dat dan verzen over de schone dame. Of in een andere vertaling die even zuiver is, verzen over het mooie meisje. En dat is die gestalte voor hem. Dat is de Sophia. En ik zal een paar gedichten voorlezen, omdat dat misschien de teksten die wij zingen, en nogmaals, die zijn uit een andere cultuur, ook voor mij, al ben ik er nog zo bijna een halve eeuw mee vertrouwd, dit van Blok is voor mij meer nabij. En hopelijk wordt het voor u ook meer nabij. Allereerst, het is voor hem zo wezenlijk, hij schrijft, kort voor zijn dood schrijft hij, dat is een beetje de, hij probeert de leidraad te geven van wie ben ik nou eigenlijk geweest? Wat is mijn leven? Hij spreekt over zichzelf als een hij, als een derde persoon. Geboren in een geluidloze nacht, zag hij het schijnsel van één enkele ster. En hij strekte er zijn leven lang zijn handen naar uit, in verlangen, in heimwee, naar haar alleen. En dan gaat hij verder dan met zijn gedichten, die mij altijd opnieuw raken, al lees ik ze nog zoveel. Ja, en hopelijk u ook. Er is iets dat steeds om ons heen waait. Iets dat dag en nacht fluistert en ons het gezicht ademt. Onophoudelijk en liefelijk en tegelijk onbekend. Als droom en werkelijkheid tegelijk. Het is het enige schone, het enige echte, het enige ware. Het is de stem van haar met een hoofdletter. De stralende met een hoofdletter. Ik weet, zij is de ster die aan het einde zal verschijnen. Als dit einde nadert, het einde van mijn leven, het einde van de geschiedenis, het einde van het universum, zal zij komen in een schitterend wit licht. Dan zal zij eindelijk aan de hemel de nevels verscheuren, de onzekerheden wegnemen. Nu vliegen we nog boven een dreigende afgrond, wij allemaal, heel de mensheid, te midden van een steeds dichter wordende duisternis. Maar hoe tomelozer de vlucht wordt, hoe beangstiger het lijkt, hoe meer het einde nadert, des te stralender en des te duidelijker zichtbaar zal het schijnsel worden van haar goddelijk gelaat, ook al is het nu afwezig. Naar haar, die in het hemelsblauw is, voert een soms nauwelijks zichtbaar pad, dwars door de chaotische dwarrelingen heen, waarin wij, kinderen van de wanhoop, worden meegesleurd. Maar toch, juist langs dit wanhopige pad zal zij ons leiden, zoals Beatrice Dante ooit leidde in de onderwereld. En wanneer dan eindelijk al datgene waardoor wij ons verontrust weten, in ons persoonlijke weten, en heel de mensheid samen. Als dat eindelijk voorbij zal zijn, zal zij ons binnenleiden in de Elyseese velden. Ik weet, er zal nog veel duisternis komen, maar dan bid ik tot haar. Maar jij, keer terug, kom terug. Keer terug aan het einde van de voor ons bestemde beproevingen, van onze angsten en onze wanhoop. Wij zullen tot u bidden, te midden van de angst die we nog moeten doorstaan in de toekomst, te midden van de hartstochten die ons verscheuren, te midden van het duister. En opnieuw zal ik op u wachten, opnieuw, altijd weer, ook als er tijden waren waarin ik u verraden heb. Laat deze scherpe herinnering die ik nu voel op dit moment bij mij blijven. Geef me dat ik uw dageraad ooit weer mag aanschouwen. Geef dat heel de mensheid, heel de schepping dit mag aanschouwen. Keer terug. Kom terug. Alsjeblieft. Kom terug. Wij gaan terug de stilte in.